deze. Wat is de beweegreden van de duivel om slecht te zijn? Dat heeft enkele zin. Sta je stomme foutjes op als lid van de duivel? Je gaat er vallen en staan.
Goed, dat zijn er drie. Is dat één briefje?
Dat is één briefje.
Ik denk, nou, valt mij vier vragen, maar dit zijn er al gelijk drie dus. Wat is de beweegreden van de duivel om slecht te zijn? Dat heeft toch geen enkele zin. Ik haal heel vaak de tekst aan uit Deuteronomium 29, vers 29. Dat doe ik hier ook weer. De verborgen dingen zijn voor de Heer, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Wij weten heel weinig over het precieze ontstaan van de duivel. Dat hij een engel was en als God wilde zijn en uitgestoten is uit de hemel. Waarom is hij dan slecht? Omdat hij zich verhief tegen God. Dus alles wat zich verheft tegen God, of als God wil zijn, dat kan per definitie alleen maar slecht aflopen. En als het gaat om wat is de zin, ja, zo zouden wij denken, hè? Wij denken om zin en betekenis en de duivel heeft nog maar één zin. De enige zin waarom hij slecht is en slecht wil zijn, is dat hij niet anders meer kan vanwege zijn natuur. En in die vreselijke natuur zit dus in dat hij de mensen die dan nog op deze wereld leven, tegen diezelfde God wil doen opstaan en met hem wil doen meetrekken in het verderf. Dat is het enige wat hem bezielt. Dus als we dat dan weten dat dat zo is, dan zou je denken, als je nou gewoon een normaal denkend mens bent, dan zal toch nooit iemand luisteren naar hem, als je weet en beseft dat hij zo is. Nou, dat geeft dus aan hoe verduisterd ons denken is. En doet ons gelijk dus weer denken, Heer, wat bent u goed en groot, dat u gezegd hebt dat u ons verstand wilt verlichten. Omdat we zien, omdat we de werkelijkheid zien zoals ze is. En niet met een sluier, hè? En met een waas bedekt van ons eigen denken. En versta je stomme foutje ook als lid van de duivel? Ja, weet je wat het is? Wij spreken vaak sowieso liever over fouten, hè? En gebreken en onvolkomenheden. Maar Paulus zegt, wat je nou ook doet, of je nou eet of drinkt, of nou, wat je nou ook doet, maar dat zijn nou net even de twee meest gewone dingen, waarvan wij denken, nou, daar hebben we verder God niet meer nodig, hoe kunnen we hem daarmee eren? Wat je ook doet, zegt Paulus, of je nou eet of drinkt, of wat je doet, doet het al ter ere Gods. Dus toch, wat je doet is heel goed, nog ineens een foutje. Je doet iets goeds, waarvan de mensen om je heen zullen zeggen, nou, dat is goed. Dan zou de Heer Jezus vragen, doe het voor mij. Dus de dierenbescherming komt langs als het ware met iemand van de dierenbescherming met een collectebus, of de hartstichting, of de nierstichting, of wat ook maar wezen mag. Ja, heeft dat over. Dus ja, nou kom, ik heb nog wat kleingeld, maar ik heb ook nog een vijfje, denk je. Een vijfje. Alsjeblieft. Nou, hartelijk dank. Nu gaan we door. Nou, denk je bij jezelf, nou, dat was toch goed. Hè? Maar deed het dan voor de Heer Jezus? Deed het omdat je de Heer Jezus lief had? Of misschien alleen voor het blije, dankbare gezicht van die collectant. Want dat is ook fijn natuurlijk. Waardoor je zelf het gevoel hebt, hij zal wel denken, nou, dat doet niet iedereen. Dat is ook een fijne gedachte voor jezelf. Zo kunnen we altijd weer dingen bedenken om het goede te doen. Waarvan iedereen ook zou zeggen, nou, dat is ook goed. Ja, je zou zeggen, voor die collectant ook beter 1 euro of 5 euro dan 1 euro. Maar als het nou niet voor Jezus is, al wat uit het geloof niet is, dat niet neutraal, dat is zelfs zonde. Dus of het nou een rebelse daad is, of een stom foutje, een zorgheidsfoutje, of in alles het alleen maar voor Jezus doen. Nou, dan ben je geneigd om te denken, nou, dat lijkt me zo ontzaglijk zwaar en bekromp en beklemmend. Maar de Heer Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. En wat gij wilt, zult gij begeren en ik zal het u doen. En die boom uit Psalm 1, geplant aan de waterbeken, dat gaat vanzelf. Omdat je lust en je verlangen ligt in het leven met God. In de Heer Jezus. Door de Heilige Geest. En die groei, ja, die gaat met vallen en opstaan. Ja, en voor je eigen waarneming misschien meer met vallen dan met opstaan. Nou, dan zei het maar zo. Als je maar voortdurend, na elke val, hè, niet in de zonde blijft liggen, maar opnieuw deze Heer Jezus aanroept en onmiddellijk weer tot hem vlucht. En in Zacharië staat dat geschreven. Wat dan de duivel zich dus aanklaagt. Hè, en wijst op die vuile klederen. Je moet niet ontkennen dat je klederen vuil zijn. Hè. Je moet ook niet je zonde willen ontkennen. Het is waar. Maar. Moet je de duivel in zijn aangezicht als het ware zeggen. Maar er staat geschreven. Met het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En welke zonde je dan zal doen. Als dat werkelijk je vertrouwen is. Ja. Dan mag je met de Heer Jezus zeggen. Het is volbracht omdat Hij het volbracht heeft. Nou, tot zover mijn leven. Ja. Er komen er nog meer dus.
Ja, dit is echt één vraag. Ja. Maar dat is een vraag over de gedachten. En daar heb ik zelf ook een vraag over. Van, hoe weet je nou welke gedachten van de duivel afkomstig zijn? Zijn al je verkeerde gedachten van de duivel? Of heeft het ook met je eigen psyche te maken? Of hoe zit dat precies?
Ja. De Heer Jezus die zegt in Marcus 7. Welke 13 dingen er uit ons hart voortkomen, hè? Dat weten jullie. Wij zijn allemaal Bijbelkenners, hè? Wij komen allemaal uit de kerken en zo. En de Heer Jezus die zegt, van binnenuit het hart van de mens komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontucht, boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Dat zit dus allemaal al in ons. Zo moet je het zien dus, hè? Dit gaat niet over criminelen die levenslang moeten vaststellen omdat ze de gruwelijkste dingen gedaan hebben. Verkrachting, vermoord, corruptie. De Heer Jezus zegt, dit zit allemaal in ons en dat zoekt een uitweg. Nou, alles wat de duivel nou probeert om dat eruit te krijgen en om dus toe te geven aan deze 13 krachten en machten in je, dat is dus van de boze. Maar soms is het moeilijk te onderscheiden, is nou mijn gedachte of is het zijn verleiding. Nou, ik zou ook haast zeggen, ga daar niet te lang over tobben. Maar zodra je weet, hè, in Spreuken staat dat, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Dus als het ware op wacht staan bij je hart. Hè, en is een gedachte in je, is een verlangen in, dat zoekt een uitweg. Ik denk, het hoort hierbij, het hoort bij Marcus 7. Heer Jezus, help me. Ik had een keer gelezen, was een klein meisje. En dat werd aangevallen. Met een of andere verleiding of verzoeking. Wat het ook maar was. Dat gevoel dat de duivel aan de deur van haar levenshuis klopte. En toen zei ze, Jezus, wilt u open doen? Want ik kan niet. Als ik het van de deur ga openen om de duivel te beantwoorden. Dan ga ik eraan. Dus Jezus, wilt u de deur open doen? Want als ze denkt, als de Heer Jezus die aanval van de boze afslaat. Dan ben ik gered. Dat is het. Hè? Die kinderen kunnen ons soms zo de les lezen. In al hun eenvoud. Moet worden als een kind. Schuilen achter de macht en de kracht en het bloed van de Heer Jezus. En dan erbij, al zou je het nou soms precies weten of het een eigen kwade gedachte is of een verleiding van de boze. Ja, wat ben je dan eigenlijk verder? Het gaat er namelijk om dat er niet toegegeven wordt aan dat wat in je zit en eruit wil. Of aan dat wat de duivel van buitenaf in je brengt. Als het je van Jezus afhoudt, dan moet het. Moet het eruit, moet het weg.
Je had straks...
Nog een vraag, ja. Oh, wacht even, bedoel je dat? Laat ik het zo zeggen. Je staat op een bepaald kruispunt van het leven. En je denkt, moet ik verder gaan met deze opleiding of niet? Moet ik dat werk gaan doen of niet? Moet ik dat meisje wel vragen of niet vragen? Of die jongen wel? Enzovoort, enzovoort. En je denkt, ja, ik denk dat het moet. Maar tegelijk denk je, ja, maar wacht eens even. Is dat wel zo? En als je er nou ook nog voor gebeden hebt. Hè? En er gebeurt iets waardoor je denkt, ik denk wel dat het zo is. Maar zodra je enige vorm van twijfel voelt, moet je maar weer gaan bidden. En er zijn soms dingen inderdaad in het leven waarvan je denkt, ik weet het echt niet. Nou, ze zeggen wel eens, ik ben mis niet uitvaren. Nou zijn niet alle spreuken van mensen natuurlijk kanoniek, dat is nogal duidelijk. Maar als het niet helder is, ja, dan moet het ook maar niet. Maar dan maar blijven bidden. Heer, u belooft, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is je van God begeren. Dus dan toch maar aanhouden. Totdat God soms ja, dingen of mensen om je heen gebruikt waardoor je ziet, ja nee, het is inderdaad toch goed dat God het bevestigt. Of laat zien, zie je wel, ik had een bepaalde vraag en zorg en het is dus echt zo, het is toch niet goed. Daar kom je alleen uit door aanhoudend gebed en om te vragen om de leiding van de Heilige Geest. En je kunt dat niet zomaar natuurlijk voor elkaar ingevullen, want er kunnen zoveel verschillende situaties zijn. Maar dit is wel het recept. Lucas 11 vers 13, alle die om de Heilige Geest bidden, die zullen hem ontvangen. En dan nog kan het wel eens zo zijn, Ik heb het zelfs ook wel gehad in mijn leven. Ik denk van ja, om gebeden om een bepaalde wijsheid, een teken. Dan denk je van ja. En dan toch later. Dat ik van nee, het was toch niet goed. Dan denk ik, ja, waarom heb ik dat dan toch zo gevoeld? Soms kan God door die dingen heen toch bepaalde dingen laten gebeuren in je leven, waardoor je leert. Dat kan er soms ook bij horen. Maar als je maar wel eerlijk tegenover jezelf en tegenover God handelt. Want je weet van ja, op grond van deze woorden heb ik gemeente moeten denken, ik moet het wel doen of ik moet het niet doen. Als het maar in gebed is. Hè? In gebed. Ja.
Dat was even een andere wending van de vraag. Maar ik
ja, nee, goed. Oké.
De negatieve opgevat. Als een volmaakt mens als Eva al niet tegen verleiding komt, hoeveel hoop hebben wij dan op de overwinning?
Die hoop op de overwinning, die is zo zeker als de Heer Jezus ze heeft aangebracht. Dus als de Heer Jezus heeft uitgeroepen aan het kruis, in zijn sterven, het is volbracht. En in dat uitroepen denk ik wel eens, is het, klinkt vreemd of namens om te zeggen, maar in het uitspreken van die woorden, hè, het is volbracht, eigenlijk maar één woord in het Grieks, tetelestai, is het alsof je de kop van de slang hoort kraken. Daar is het gebeurd. Hè. Jezus heeft de duivel overwonnen. Zoals voorzegd was, hè. En datzelfde zal u de hersenen vermorzelen. Dat is ook gebeurd. Maar zijn kop is vermorzeld. Nou, zo zeker als je nou in deze Jezus schuilt. En je op hem verlaat. Zo zeker is je overwinning. En het is waar, inderdaad, als Eva, die nog niet geneigd was tot het kwade. Als die al viel. Ja, inderdaad, hoeveel te meer zullen wij dan bij deze Jezus moeten schuilen. Want wij zijn wel geneigd tot het kwade. Zelfs als je tot bekering bent gekomen, zal die oude mens zich roeren tot aan je laatste snik. Nota bene. Nou, alle reden dus voor ons om in het spoor van de Heer Jezus te zeggen, Heere, dat zwaard van het woord, elke dag als het ware aan je zijde. En Paulus zegt, doet aan de gehele wapenrusting. Zoek een les, die hele wapenrusting. En soms vergeten we dat die wapenrusting eindigt met deze woorden. Want we denken vaak, het gaat om al die wapenen die genoemd worden. En dan denken we, het laatste daarvan is, en neem de helm der zaligheid, het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. En dan denken we, nou dat is het laatste wapen, maar er komt nog iets achter. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende. Met alle gedurigheid en smeking. Voor de heilige. Dus bid zonder ophouden.
Mijn laatste vraag. Wat moet je doen als je het idee hebt dat de duivel het al van je gewonnen heeft en je geen moed meer hebt om te vechten?
Ja, dat is een dubbele overwinning voor de duivel. Dat je voelt dat je geneigd bent om in te gaan op wat de duivel je voorschotelt. En dan daarna nog, dat je van tevoren al denkt, voor het de strijd geleverd moet worden, hij zal het toch wel winnen. Dus ik zal ook maar niet meer gaan strijden. Zodra we denken dat die strijd ophoudt, of zodra we denken dat het ophoudt om opgeroepen te worden tot die strijd, hebben we eigenlijk al een hele belangrijke slag verloren. Al is het zo, dat je zou kunnen zeggen, ja, maar wacht nou eens even. Als je nou in de Heer Jezus bent, als je nou in hem geborgen bent, dan kan de duivel je toch eigenlijk niks meer maken. Nee, dat is waar. Met eeuwigheidsogen gezien is dat zo. Hij heeft ook totaal geen recht meer op je. Totaal niet. Ten diepste ben je onschendbaar. Als je met eeuwigheidsogen kijkt. Maar hier, in dit, noem het dan maar even zo, dit strijdperk van het leven, zal hij toch proberen. Om zoveel mogelijk dingen te laten gebeuren in je leven. Waardoor de Heer Jezus verdriet doet. En hem als het ware een slag in zijn gezicht geeft. Maar juist die gedachte. Dat je denkt, ach, ik zal het toch wel verliezen. Waarom zou je dan verliezen? Ja, zeg je, omdat ik zo zwak ben. Ja, maar dat weet je dat je zwak bent. Jezus zegt, zelfs zonder hem kunnen we niets doen. Maar dat betekent niet dat hij daarom zegt, nou daarom hoef je ook niks te doen. Nee, Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig, waarom? Omdat hij in die zwakte weet, ik moet alles van Jezus hebben. Dus doet hij het ook. Juist op die momenten van zwakte. Juist dan als je voelt, ach, ik heb toch geen zin. Ja, nee. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Van tevoren had het er nog even over. Petrus die ziet weer Jezus en de andere discipelen, ze weten niet dat hij het is. Ze schreeuwen het uit. Ze denken dat het een geestesverschijning is, een spook. Maar dan zien ze het. En Petrus zegt, Heer Jezus, als u het bent, gebied mij tot u te komen. En Jezus zegt, kom. In het ene woord, hè. Dat is eigenlijk de hele Bijbel samengevat. Als je de Bijbel in één woord moet samenvatten, zou je dat mogen zeggen. Kom. En Petrus komt. Moet je je voorstellen. Zo, benen, overdeling, op het water staan. Dat is een reuze geloof. Hè? Hij loopt over het water. Kan niet, klopt. Maar het geloof regeert over zijn verstand. Het geloof zegt, alle dingen zijn mogelijk. Het verstand zegt, ach, ik zal verliezen, ik zal zinken. Maar helemaal vast geënt, als het ware zo'n blik op de Jezus. Hè? Maar opeens denkt hij, maar dat kan toch niet? En dan kijkt hij naar de golven, luistert hij naar de wind. En op dat moment zinkt hij. En dan roept de Heer Jezus, help mij, want ik verga. En terstond staat er, Jezus de hand uitstrekkende greep hem. En wat zegt de Heer Jezus als hij hem optrekt uit het water? Ga ik klein geloven. Waarom ben je dan gewankeld? Want alles, Petrus, alles was in mij aanwezig. Ik had alles om je te geven, om je op het water te doen blijven lopen. Dan zeg je, maar ik voel me zo zwak. Dat zou kunnen. Maar in Jezus is alles aanwezig om je in die zwakte te dragen. Dus kijk, ja, het zit hem niet in het feit dat er bij de Heer Jezus geen kracht is. Daar zit het probleem niet. Het zit hem hier in het feit dat wij het beslissen om toe te geven aan het feit dat wij zo zwak zijn. En om daarin te willen blijven doordenken. Zonder een beroep te doen op de Heer Jezus. Dus doe dat. En dat sluit ook wel een klein beetje aan bij de vraag die ik zelf nog kreeg. Kijk waar ik hem. Als Jezus naar de aarde gekomen is om onder andere de duivel te overwinnen, waarom hebben wij er nu nog last van hem? Ja, met dat iemand tot bekering komt, zegt de Heer Jezus niet dat daarna alles alleen nog zonder zonde is. Maar komt die nieuwe mens, als dat nieuwe leven, naast als dat oude wonen. En dat nieuwe leven, dat nogmaals met eeuwigheidsogen gezien, heeft dat overwonnen. Maar omdat het bij dat oude, bij die oude ik inwoont, zal er in dat levenshuis strijd zijn. Omdat die oude mens daar nog is. Je zou kunnen zeggen, ja, maar kan God dan niet zorgen dat vanaf het moment van de bekering die oude mens ook gelijk weg is? Dat je nooit meer zonde zou doen? Ja. Dat zou goed kunnen. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Dat zijn ook de gevolgen van de zonde. Van Genesis 3. Maar dat maakt de overwinning, de uiteindelijke verlossing, des te heerlijker. En doet ons, als we in deze reeks geboren zijn, des te meer beseffen hoe groot genade is. En als je het hebt over groei in de genade, dan volgens mij is dat de groei. Dat je steeds meer erover verbaast. Dat het mogelijk is dat de Heer Jezus jouw genade gegeven heeft. Dat moeten we vasthouden. Dat besef steeds groter wordt. Opdat de Heer Jezus steeds groter wordt. En steeds meer verheerlijkt wordt in ons leven.